We zijn bezig met Nehemia, maar door ziek te zijn een week moet ik even een preek van Nehemia overslaan. En misschien komt dat ook wel goed uit, want gisteren moest ik spreken in Nederland op een bijbelschool over het thema verzoening. En een van de dingen die in Nehemia 8 niet aan de orde komt, is de grote verzoendag. Ja, dus ik dacht, nou misschien is het toch even goed om even een zijsprong te maken en het met elkaar over verzoening te hebben. Ik heb heel veel informatie, heel veel bijbelteksten. Ik heb een uitgebreide PowerPoint. Die ga ik je niet laten zien, want anders word je afgeleid door het scherm. Maar ik zal die toesturen. Dus je hoeft je niet krampachtig je hand alles te proberen noteren. Er staat heel veel op de PowerPoint. Alle bijbelteksten staan daarin uitgeschreven. Niet uitgeschreven, maar de verwijzingen staan erop. Dus als je noteert, schrijf die dingen op die je treffen, die bij je blijven hangen, waarvan je zegt, daar moet ik nog even wat verder over nadenken. En ik zal terwijl ik spreek ook mooi de structuur noemen, zodat iedereen ook weet waar ik zit. De verzoening. Was het voor Christus noodzakelijk om te sterven en wat gebeurde er tijdens de verzoening? Alle goede dingen beginnen met gebed, maar in dit geval met een definitie. De verzoening is het werk dat Christus deed in zijn leven en dood om ons met God te verzoenen. En meestal is daar waar het stopt in onze theologieboeken. Dat is nog een tweede deel. De verzoening is het werk dat Christus doet als hoge priester om onze omgang met God te behouden en te verdiepen. Deed en doet. Zijn dood, bevrijding, vrede met God, dat is de verdienste van zijn offer. Maar ook de continue reiniging en herstel in onze relatie met onze Vader door zijn middelaarschap. Wat hij deed en wat hij bezig is te doen. Dat was punt 1, de definitie. Punt 2, de oorzaak van de verzoening. Het is goed als we over Bijbelse thema's nadenken om niet te beginnen bij de nood die bij mensen is, want wij zitten wel in nood. Er is wel zonde, er is wel verlorenheid. Maar het is goed om te beginnen bij wat er in God zelf is. In het karakter van God. En als het gaat over verzoening, dan moeten er twee dingen genoemd worden. De liefde van God en de rechtvaardigheid van God. Nu, wij zijn gewend om die als een beetje tegenovergesteld tegenover elkaar te zien. God heeft een probleem. Hij is liefdevol en hij wil ons redden. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat in iedereen hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Maar God is ook rechtvaardig. En dus moet hij de zonde oordelen. En het lijkt alsof God een probleem heeft. Om die twee bij elkaar te brengen. God heeft geen enkel probleem. In Gods karakter is zijn liefde rechtvaardig en zijn rechtvaardigheid liefdevol. In zijn karakter zijn liefde en rechtvaardigheid even belangrijk en niet elkaars tegengestelde. Zijn liefde is rechtvaardig. Dat wil zeggen, ze maakt een rechtvaardige weg voor zijn liefde om tot ons te komen door het offer van de Heer Jezus. En zijn rechtvaardigheid is liefdevol omdat hij zelf de prijs van zijn rechtvaardigheid betaald, doordat het oordeel niet op ons komt, maar op zijn geliefde zoon. Definitie. De oorsprong of de oorzaak van de verzoening in het karakter van God zelf, zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. En derde punt, de noodzaak van de verzoening. Kijk, God is tot niks verplicht. Hij had ons niet hoeven redden. Dat heeft hij met de engelen ook niet gedaan. 2 Petrus 2 vers 4 gaat daarover. dat hij engelen die gezondigd heeft, niet gespaard heeft. Maar hij heeft ervoor gekozen om mensen te redden. En de enige manier waarop die redding tot stand kan komen, is doorheen zijn liefdevolle rechtvaardigheid, of zijn rechtvaardige liefde, doorheen de dood van zijn zoon. Er is geen andere weg. Matteüs 26, vers 39. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Is niet mogelijk. Lucas 24. Jezus aan de Emmausgangers moest de Christus dit niet leiden en zo zijn heerlijkheid ingaan. Of Hebreeën 2, vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Hij heeft onze zonde teniet gedaan door zijn offer. Hebreeën 9, Hebreeën 10. Gods liefde zoekt een rechtvaardige weg doorheen het offer van zijn zoon, zodat hij tot ons kan naderen en wij met hem verzoend zijn, maar ook omgekeerd, zodat wij tot hem kunnen naderen. En de enige manier waarop dat mogelijk te maken is, de verzoening door de dood van Christus. Een vierde puntje, de aard van de verzoening. Hoe ziet die verzoening eruit? Hoe zit die in elkaar? Er zijn twee belangrijke aspecten die wel eens genoemd worden, de actieve gehoorzaamheid van Christus en de passieve gehoorzaamheid van Christus. Nou, eerst die actieve, is de gehoorzaamheid van Christus aan de Vader voor ons. Hij is mens geworden, hij is onze vertegenwoordiger geworden, hij is onze nieuwe Adam, en hij kan in onze plaats staan. Kijk, wij allen zijn besmet door de zonde, wij kunnen onszelf niet redden en wij kunnen geen enkele andere redden. Alleen de Zoon met zijn zonderloos leven kon in de plaats van de mens treden. Hij draagt niet alleen de schuld, hij geeft ons ook zijn gerechtigheid. Kijk, als Jezus voor onze zonde gestorven zou zijn en het resultaat ervan zou alleen maar zijn dat onze zonden vergeven zijn, dan zouden wij nog nergens zijn. Dan hebben wij nog geen enkele positieve rechtvaardigheid. De actieve gehoorzaamheid van Christus wil zeggen dat zijn leven, zijn rechtvaardig leven, waarmee hij bewezen heeft het hart van God te kennen en te leven als mens, als God, mens, zonderloos. Zijn rechtvaardig leven is ons rechtvaardig leven geworden. Uit hem bent u in Christus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dat is hij voor ons geworden, gerechtigheid, heiliging en verlossing. 1 Korinthe 1 vers 10. Of Romeinen 5 vers 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, Adam en wij, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, Christus, velen, wij, als rechtvaardigen aangemerkt worden. Het is zijn gehoorzaamheid die ons niet alleen vergeving van zonde en schuld toebedeelt, maar die ons zijn rechtvaardigheid toevertrouwt. Voor de troon van God kunnen we ons enkel beroepen op de gehoorzaamheid van Christus om rechtvaardig verklaard te worden. Hij was voor ons gehoorzaam. Dat was zijn karakter, dat was zijn natuur, rechtvaardige heiligheid die hij als mens voor ons heeft geleefd. Dat is zijn staat van verdienste. Filippenzen 3 vers 9. En ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, wat ik tot stand had kunnen brengen, maar die door het geloof is in Christus, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Jezus, niet alleen het voorbeeld van ons leven, want dat wordt ook vaak wel eens gezegd, hij is het voorbeeld dat we moeten navolgen, dat is uiteraard ook wel zo, Maar zijn rechtvaardig leven is niet alleen een voorbeeld. Het wordt ons toegerekend. We mogen het ons toe-eigenen in de verzoening. Zijn actieve gehoorzaamheid, zijn rechtvaardig leven wat op ons terechtkomt, maar ook zijn passieve gehoorzaamheid. En dat is zijn lijden en zijn dood. Het lijden van de Heer Jezus was gigantisch. God, rein, onberispelijk, onbesmet door het kwade, draagt niet de gevolgen van de zonde, staat er compleet los van, complete vrede, complete harmonie, volmaaktheid. En Christus komt als mens deze wereld binnen. Lazarus sterft, Jezus weent. Johannes 11. Of Jesaja 53 zegt, hij was veracht, een man van smarten, bekend met ziekte. Wat was er in Gods liefde dat hij deze miserie die wij ondergaan met ons mee wil ondergaan? En hij is op gelijke wijze als wij verzocht, doch zonder te zondigen. Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. En Hebreeën 5, vers 8, verrassend, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft gedaan. Zijn gehoorzaamheid die ons wordt toegerekend. Lijden in een kapotte wereld, met verdriet en ziekte en gehoorzaamheid leren en verzoeking en uiteindelijk de dood aan een kruis, de pijn van het kruis. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Matthäus 26, vers 38. En hij vraagt aan de discipelen, blijf hier en waak. Maar dat is niet wat ze doen. Ze blijven wel, maar ze waken niet. De lichamelijke pijn van de dood aan het kruis. Ik heb ooit in een pastoraal gesprek iemand gehad, die was opgevoed in een weeshuis, heeft hij van alles meegemaakt. En op een bepaald moment vraagt hij in het gesprek, weet God wat het is wanneer er een sigarettenpeuk op je huid wordt uitgedoofd? Weet God wat het is? Nou, God weet wat het is om nagels doorheen je handen en je voeten te krijgen. En God weet het is wat het is om gegezeld te worden. En God weet wat het is om te sterven aan een kruis. En niet alleen de fysieke pijn, maar de pijn van de zondelast. Kijk, als wij zondigen, als het goed gaat, dan hebben wij daar last van. We willen dat eigenlijk niet. We willen daar vanaf. We hebben een afkeer van een heleboel dingen die wij denken en doen. Maar Christus, perfect, heilig en rein, tijdens zijn leven, hij haatte de zonde compleet met heel zijn wezen. En in gehoorzaamheid aan de Vader en uit liefde voor ons nam hij al die gehate zonden op zich om ons te redden. Tot de innerlijke strijd die dat teweeg brengt in zijn hart. Ja, ik had gezegd, we hebben een eeuwigheid voor nodig, maar dat gaat ook niet voldoende zijn om dat te begrijpen. Al waar hij een grondige afkeer van had, kwam op hem terecht. De zonde van Adam, van de hele mensheid, van mij, van jou. God maakte zijn zoon tot zonde. Een verschrikkelijk moment in het hart van God. Er was nooit eenzaamheid geweest tussen vader en zoon. Er was altijd harmonie. Er was nooit toorn geweest tussen die twee. Wij dwaalden alle als schapen. We keerden ons ieder naar onze eigen weg, maar de Heere heeft de gerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Jesaja 53, vers 6. En vers 12 van datzelfde hoofdstuk zegt dat hij de zonden van velen gedragen heeft. En Johannes 1, vers 29 zegt, zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. En 2 Korinthe 5, vers 11. God heeft hem tot zonde gemaakt. En dat wil niet zeggen dat hij zondig werd. Het wil wel zeggen dat de gevolgen van onze zonde op hem werden gelegd. Hij was zondeloos, tot in de dood. Hij is de Zoon van God, het schuldloos lam. Waar de fariseers en de schriftgeleerden niks konden aanmerken, behalve dat ze er in opstand tegenkwamen dat hij de Zoon van God was. En waar Pilatus moet zeggen, ik vind geen schuld in hem, en erover aan het kruis zegt, wij hangen hier terecht, maar hij hangt hier onterecht. Het vlekkeloze lam, tot in de dood, in onze plaats. Verlaten door mensen, Matthäus 26, 56, toen verlieten al de discipelen hem. Verlaten door de Vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Zoon beroofd van de band met zijn Vader. Als wij schreeuwen in onze verlatenheid, is dat vaak wanhoop. Als Christus schreeuwt in zijn verlatenheid aan het kruis, is het een schreeuw met hoop. Hij wist dat hij de wereld zou verlaten en naar de Vader zou gaan. Hij wist dat hij zou opstaan uit de dood. Hij had vreugde om hetgene dat in het vooruitzicht werd gesteld. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En bent u ver van mijn verlossing? Psalm 22 zit in zijn hoofd. Niet alleen waarom, maar ook, u bent heilig. Vers 4. Verlos mij, u hebt mij geantwoord, vers 22. En vers 23, ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe lang gaat dit nog duren? Het gaat zo lang duren tot de toorn van God op hem is uitgewerkt. Christus, middel tot onze verzoening. Hij droeg de toorn van God. En zijn offer verandert Gods toorn over ons in zijn goedsgunstigheid over ons. Hij droeg in onze plaats de straf. Hij stierf in onze plaats. Hij betaalde de boete voor onze zonde. Hij is de verzoening voor onze zonde. Hebreeën 2 vers 17, om de zonde van het volk te verzoenen. In Johannes 2 vers 2, voor de zonde van de hele wereld. In Johannes 4 vers 10, als verzoening voor onze zonde. Zijn plaatsvervangende straf bracht ons verzoening. Als we daaraan denken dat hij datgene waar hij grondige afkeer van had, zo heeft ondergaan, wat zou dat doen met ons bewustzijn als wij nadenken over ons leven en over onze zonde en afkeer of liefde voor die zonde? We hebben echt verzoening nodig. Vijfde punt, aspecten van de verzoening. En het eerste daarin is verzoening als bevrijding uit de slavernij. Ik ga een aantal Griekse en Engelse woordjes noemen, omdat we in onze Nederlandse taal echt een probleem hebben met dit woord. Het woord verzoening, wat wij gebruiken, is een vertaling van vaak verschillende Griekse woorden. Waardoor we de invalshoeken, de facetten die daarmee te maken hebben, vaak niet zien. En het eerste aspect, bevrijding uit de slavernij, die verzoening, dat is het Griekse woordje antilitron of litron. In het Engels redemption, en dat betekent eigenlijk een prijs om iemand los te kopen, afkopen. We waren slaaf aan de zonde in het koninkrijk van de Satan en we zijn bevrijd uit de slavernij en uit de gevangenschap door een losprijs die betaald is. De schuld wordt afgelost. We weten dat de hele wereld in de boze ligt. In Johannes 5 vers 19, maar de Vader heeft ons daaruit verlost. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Kolossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons verlost, wij, die door angst voor de dood gedurende heel ons leven aan de slavernij onderworpen waren. Hebreeën 2 vers 15. Hij is onze losprijs. Staat ook in Marcus 10 vers 45. In 1 Timotheus 2 vers 5 en 6, waar het zich geeft als een losprijs voor allen. Kolossense 2, 13 tot 15 gaat over het handschrift dat tegen ons getuigde. En het is het idee van, er is een papier, er is een document met de opsomming van al je zonden. Er is een lijst die is bijgehouden. En Kolossense zegt dat het handschrift dat tegen ons getuigde is uitgewist. Het is openlijk aan het kruis genageld. Het document met de lijst van onze overtredingen, daarvan zijn wij bevrijd. We zijn losgekocht uit de gevolgen daarvan. We zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Nou, aan wie is de losprijs betaald? Er wordt wel eens gezegd dat we moesten vrijgekocht worden uit het rijk van de duisternis, dus de Satan heeft een losprijs nodig om ons los te kunnen laten, maar dat is natuurlijk, dat slaat nergens op. Satan heeft die macht niet. Hij is ook niet de heilige aan wie voldoening moet gegeven worden. Er moet voldoening gegeven worden aan de toorn van God over de zonde. En het eerste aspect is bevrijding uit die slavernij. Parallel Oude Testament, bevrijding uit Egypte. God doet een wonderlijk werk. Hij redt zijn volk uit de miserie van Egypte. Nou, de bedoeling is dat wij dan onszelf ook rekenen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus. Want we leven nu in een nieuw koninkrijk. Verzoening als bevrijding uit de slavernij. Een tweede aspect van verzoening is reiniging van zonde. Daar hoort het woordje offer bij. Het Griekse woordje is stizia, is ook een Latijns woordje, expiatio. We verdienen de dood als straf voor de zonde. Maar verzoening betekent dat de zonde wordt weggenomen door een ontzondigend offer. Het offer ontzondigt degene die met zonde besmet is. Reiniging doordat de schuld wordt voldaan. Het offer van Christus betaalde de doodstraf die wij verdienen vanwege onze zonde. Hebreeën 9, vers 26. Nu is bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Hij is geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. Hij heeft het werkelijk volbracht. Er is een volle verzekering dat we grondig gereinigd zijn door de verzoening die Christus heeft gebracht. Even een zijstapje naar het katholieke denken over het vagevuur. Wanneer moet je in het vagevuur? Nou, als je leven er redelijk heeft uitgezien, maar niet goed genoeg was geweest. Je hebt geen doodzonde gedaan, dus je hoeft niet aan de hel, maar je bent ook niet goed genoeg om naar de hemel te gaan, dan mag je in het vagevuur. Hoe lang moet je daar zitten? Nou, dat hangt er vanaf wat je allemaal hebt uitgespookt. Dat is compleet tegenovergesteld aan wat de Bijbel zegt. Want de schrift zegt dat we eens en voor altijd zijn vrijgekocht en volmaakt gereinigd zijn, ontzondigd zijn, doordat Christus onze straf heeft gedragen. Er is echt zekerheid van behoud en genade, niet uit werken, niet ook nog door dingen die we later moeten uitboeten. We zijn helemaal bevrijd, 1, en gereinigd, 2. En dan het derde punt van de verzoening. 1 was bevrijding, 2 was reiniging, 3 is genoegdoening. Latijns woordje placatio, Grieks woordje hilasmos, Engels woordje propitiation. En wij zeggen altijd verzoening. Wij zeggen altijd verzoening, maar er zitten eigenlijk verschillende woorden achter. Wij verdienen Gods toorn tegen onze zonden. Dat is wat wij eigenlijk moeten ondergaan. Maar de toorn wordt weggenomen. In de verzoening wordt de toorn weggenomen. De toorn wordt als het ware gekalmeerd, tot rust gebracht. De toorn krijgt genoegdoening. We worden verlost van de toorn van God die wij verdienden. En Christus stierf als verzoening voor onze zonden. Hij droeg de genoegdoening van Gods toorn. En dat woordje hilasmos, dat vind je ook terug in 1 Johannes 2, vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden. Genoegdoening is de achtergrond van dat woordje verzoening hier. 1 Johannes 4, vers 10. God zond zijn zoon als verzoening voor onze zonden, opnieuw hetzelfde. De grond van de verzoening is zijn liefde, die het oordeel niet op ons legt, maar op zijn zoon. Zijn heilige liefde manifesteert zich in zijn heilige rechtvaardigheid, waardoor wij vrij tot God kunnen naderen. De heilige, onbesmetbare, licht, heerlijke God in de hemel zoekt een weg doorheen het offer van zijn zoon om ons te bevrijden, te reinigen, genoegdoening voor zijn toren te hebben, zodat hij tot ons kan naderen. Maar het is ook omgekeerd, als wij tot hem willen naderen, moeten wij beseffen dat God deze prijs heeft betaald in zijn zoon, en dat zonde niet zomaar iets is waar we even overheen kunnen schaatsen. Zonde is echt heel erg. Christus heeft de gevolgen daarvoor gedragen. God laat dat niet ongestraft. Het zij op ons, het zij in zijn zoon. Zonde is een ernstige breuk in zijn schepping en ernstig in de relatie met hem. En genoegdoening betekent dat de toorn van God voldaan is. Door een perfect lam dat niemand van zonde kan beschuldigen. Alleen Christus kon dit voldoen. Hij brengt het voor de mens in orde. God zelf brengt het voor ons in orde. God bepaalt in zijn heiligheid het offer en voorziet zelf het schuldloos lam. Zijn gerechtigheid, wie hij is, gekoppeld aan zijn liefde, die hij is. Alles de verdienste van Christus. Bevrijding, reiniging, genoegdoening en de vierde is verzoening als hersteld in de gunst van God. Katalasso is het Griekse woord en reconciliatio is het Latijnse woord. De vijand van God wordt een vriend van God. Degene die uitgesloten is, komt binnen in de gemeenschap van het gezin van God. We worden kinderen van God, er is geen vijandschap meer. 2 Korinthe 5, vers 18, 19. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En onze bediening van verzoening gegeven heeft. Zie, wat God met ons doet met betrekking tot verzoening, heeft gevolgen voor hoe wij leven. Er is een bediening aan vastgeknoopt. Enerzijds de verkondiging van die waarheid, maar ook dat wij die verzoening in ons leven handen en voeten geven in onze relatie met mensen. Verzoening betekent hier herstel van de relatie. De complete volheid van de verzoening. Niet alleen je bent vergeven en je bent bevrijd en de zonde is weg en je bent nu rein geworden, maar je bent ook hersteld in de relatie met de Vader. Kijk, als God alleen maar onze zonden had vergeven, echt vergeven, dan zaten we nog altijd in een gigantisch probleem. Want wat gebeurt er de volgende dag? Ja, dan gaan we weer zondigen. Er is dus iets nodig waardoor de gerechtigheid van Christus op ons terechtkomt en waardoor we meegetrokken worden als het ware in een intieme relatie met God die onverbreekbaar is. Er is een reiniging nodig die niet alleen de oppervlakte reinigt, maar de innerlijke mens vernieuwt. Ja, dan zitten we in Pinksteren. Dan is het de wet van God die op ons hart is geschreven. De Heilige Geest die in ons woont, die onze nieuwe schepping heeft gemaakt, waardoor we van nature, niet uit onszelf, maar in Christus, verlangen om als nieuwe mens gewassen in het bloed van Christus ook te leven. En als dat het geval is, dan verlangen wij niet alleen naar vergeving en verzoening van toen wij tot geloof gekomen zijn, maar dan verlangen wij naar verzoening tussen de Vader en ons, hier en nu, dag aan dag, als een continu herstel en verdieping. De relatie, de verzoening, heeft een begin aan het kruis van Golgotha, bij onze bekering. Maar ze heeft ook een voortgang. Ze moet onderhouden worden. Ze kan door de zonde die wij nog steeds doen, verstoord worden. We hebben rechterlijke vergeving ontvangen door het kruis, wedergeboorte, nieuwe schepping, eeuwig leven. Maar we hebben ook vaderlijke vergeving nodig. Omdat in die relatie die tot stand is gekomen tussen de vader en zijn kinderen, dat kan van alles misgaan. Jesaja 59, vers 2, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. We gebruiken dat vers zo vaak als evangelisatie naar de buitenstaander. Het gaat niet over buitenstaanders. Het gaat over ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God. David, Psalm 51, ontzondig mij met hyzop. En ik zal rein zijn, was mij, ik zal witter zijn dan sneeuw. De gelovige die zijn zonde beleidt. En 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde beleiden, is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het belang van het bewustzijn van je zonde, dat komt alleen wanneer de wet van God op je hart is geschreven en je daar dag en dag mee bezig bent. Dan gaat Gods woord tot je spreken, openbaren wat er aan de hand is. En de reiniging die je ontvangen hebt en die bezig is, verder voltrekken, zodanig dat het herstel in de relatie, de verzoening, dieper, rijker, intiemer wordt. Continu bewustzijn van voortgaande reiniging. Bewust van onze zonde en vaak onze onbewuste zonde. Vaak hebben we gewoon niet in de gaten wat er allemaal gebeurt. Tot God het licht in ons hart laat branden. En de motieven van ons hart duidelijk worden. En we merken dat de Vader naar ons toe komt en onze zonde openbaart, niet met de toorn en niet met de straf, maar met de vaderlijke zorg die naar ons toe komt om ons in de relatie met Hem te trekken. En Hebreeën 9 zegt daarover, om ons geweten te reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Nou, hoe doet de Vader dat, ons geweten reinigen van dode werken? Dat is niet dat we dan plots niet meer denken, of denken dat we geen zonde meer hebben. Er is een reinigingsproces bezig, terwijl we merken dat er dood in ons leven werkzaam is. En de Geest van God wijst ons daarop, doordat zijn wet in ons hart is geschreven. En we wandelen met hem om bevrijd te worden van datgene wat hij daarin openbaart. Hoe doet hij dat? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Zie je, dat wat dood is, moet levend gemaakt worden om bruikbaar te zijn in het koninkrijk. Het is een reiniging die dienstbaar maakt aan de dingen van het koninkrijk. En dat gebeurt door het bloed van Christus. Kijk, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus. Hebreeën 10 vers 16 tot 22 gaat daar over. Maar die vrijmoedigheid is niet zomaar een vrijkaartje om te leven zoals we willen, en zelfs geen vrijkaartje om zomaar binnen te lopen. Er is een hoge priester in de hemel die op dit moment zijn bloed sprenkelt voor jou, voor onze zonde. We hebben een grote priester over het huis van God. En het is de beschermende bedekking door het bloed van Christus, waardoor wij nu in de tegenwoordigheid van God niet ondergaan. Ananias en Safira zijn erin ondergegaan. Als God dichtbij komt, zelfs in zijn gemeente, kan dat voor sommige mensen heel schadelijke gevolgen hebben. En het is zijn geduld en zijn barmhartigheid die maakt dat wij nog niet in een opwekking zitten. Hoe moet ik het anders zeggen? Als wij zouden beseffen wie hij is, wat hij gedaan heeft, dan zouden wij ons laten reinigen door het bloed van het lam, niet in het bewustzijn van we zijn gereinigd en gered, we zijn ooit tot geloof gekomen, maar dan zouden wij ons nu ook laten reinigen. In Johannes 1, vers 6 tot 10 heeft daarover, dat bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wanneer gebeurt dat? Als wij onze zonden belijden. Dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dat is dus een voortgaand, continu proces. Dat betekent dat wij onze zonden moeten belijden. En dat betekent dat wij ons leven continu toetsen aan zijn karakter, dat lezen we in zijn woord, dat we alert zijn voor wat de Heilige Geest in ons wakker maakt en dat we volgen wat we horen door zijn woord en door zijn geest. Zodat die continue progressieve reiniging de resterende zonde in ons verder teniet doet. Bevrijding, reiniging, genoegdoening, verzoening als herstel in de gunst van God. Niet alleen toen we tot geloof gekomen zijn, maar als iets wat nu continu bezig is. En tot slot, het bloed of de verzoening bewerkt ook de overwinning. Openbaring 12, vers 10 tot 11. Dat gaat erover dat de zaligheid en de kracht van het koninkrijk van God is gekomen en de macht van Christus wordt openbaar. En dan staat erbij, en zij, dat zijn wij, hoop ik, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Kijk, de aanklager werkt dag en nacht. Dat staat in vers 10 van Openbaring, vers 12. De aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. Die is hard aan het werken. Er is een rechtbank in de hemel waar wij worden aangeklaagd. Maar er is ook een advocaat die voor ons pleit. Die zijn bloed sprenkelt voor onze zonden. Niet alleen het bloed dat vloeit aan het kruis, maar het bloed dat nu in de tempel in de hemel gesprenkeld wordt om onze zonden te bedekken. Wanneer werkt dat? Dat werkt wanneer wij onze zonden belijden. Wanneer wij hart en ziel hebben voor datgene wat God lief heeft en de zonde haten en zijn heiligheid zoeken in het bewustzijn dat we die totaal niet hebben, maar dat we vrij binnen kunnen komen omdat er bloed wordt gesprenkeld, waardoor wij tot de Vader kunnen naderen. Christus is hier en nu actief bezig om jouw leven te reinigen van de resterende zonde. Hij is onze continue hoge priester. Hij wil je voeten wassen. Ja, denk aan Jezus, hè, die bij Petrus komt en Petrus zegt, was mij dan maar helemaal, Heer. En Jezus zegt, dat is niet meer nodig, jongen. Je bent al gewassen. Hè? Naar ons toe, we zijn eenmalig gereinigd door het waterbad van de wedergeboorte. Titus 3, vers 5. We zijn helemaal gewassen. Maar onze voeten, die worden nog wel vuil. We moeten ons ook dagelijks laten wassen, want de zonde heeft ook voor ons ernstige gevolgen. Bij u is vergeving, Psalm 130, vers 4, opdat u gevreesd wordt. Als we de ernst begrijpen van wat God heeft gedaan, wat Christus heeft ondergaan in onze plaats, is gigantisch. En de vrees is enerzijds, de toorn van God is echt gigantisch. Maar hij kijkt naar ons doorheen het offer van zijn Zoon. De verzoening is over ons gekomen. We volgen dat vlekkeloos lam na, niet uit eigen vermogen. Maar we zeggen met het lam, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laten we het even koppelen naar een paar van de Bijbelse feesten. Het eerste stukje van de verzoening, wat Christus deed. Aan welk feest moeten we dan denken? Dan zitten we in Pesach. Ja? Het vredeoffer. Christus gestorven, het schuldloos lam. Opgestaan als eersteling. En het ongezuurde brood dat zich onbesmet van enig ding in de wereld en van de zonde voor de Vader presenteert. Nou, dat is het begin, ook voor ons. We zijn bevrijd uit de macht van de zonde en overgeplaatst naar het koninkrijk van de Zoon van zijn heerlijkheid. Wat gebeurt er als je probeert dat leven te leven? Miserie, we kunnen dat gewoon niet leven. Wekenfeest, Pinksteren, de wet van God wordt in ons hart geschreven, we krijgen een nieuwe identiteit. Wat wij zelf niet kunnen realiseren, begint God in ons leven te bewerken, niet door iets in ons, maar door iets in hem. We gaan hem liefhebben, we gaan zijn woord bewaren. En als we zijn woord bewaren, dat in ons hart is geschreven, komt hij bij ons wonen. En hij wandelt met ons doorheen de woestijn van het leven. Pinksteren. Meer dan vergeving. Nieuwe identiteit in Christus. De vreugde van de wet. De wet van Christus in ons. En dan maken we een grote sprong naar de grote verzoendag. Verzoening en reiniging. Als een continu proces. Nou, jaarlijks brengt de priester in de tempel een offer voor, eigenlijk voor de zonden die in de tempel zijn achtergelaten. Er zijn offers gebracht, mensen hebben hun zonde beleden, er zijn dieren geslacht. En mensen gaan vrij, los van hun zonde, gereinigd van hun zonde naar huis. En de zonde blijft achter op het altaar. Na één keer per jaar wordt die tempel gereinigd door de hoogpriester. Nou, Christus onze hoogpriester. Nu, in de hemelse tempel, zijn middelaarschap. Niet afgerond aan het kruis, maar nog steeds bezig. Gaat reinigend onder ons. En er wordt nogal wat besmet. We besmetten ons lichaam, dat een tempel is van de Heilige Geest, waarmee wij zondigen. We besmetten de woonplaats van God, die de gemeente is. We zijn wel levende stenen, maar het schuurt nogal wel eens in de harten van die stenen en in die stenen onderling. We hebben allerlei dingen in ons hart en onze gedachten en onze emoties die ons zomaar uit elkaar kunnen slaan. En hij is degene die tussen de kandelaren loopt en ook rondom de onze. Bezig om ons te reinigen. Verzoening tussen de Vader en zijn kinderen, niet als een eenmalig gebeuren, maar als een continu verdiepend proces, zodat God onder ons kan blijven wonen en steeds meer kan wonen. Om onze verbondenheid met de wijnstok zuiver te houden en hen die bevrijd zijn, maar in zonde vallen, te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat God doet, Titus 2:14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Nou, Miele heeft die tekst al vaak genoemd. Maar hier gaat het over. Het is niet zomaar iets in de lucht, in het vage, in de theorie. Het is iets wat ons ijverig elke dag zou moeten in aanraking brengen met het licht. Dat wij met onze zonde in de openheid komen en gereinigd kunnen worden door het bloed van Christus. En het gevolg daarvan is, 2 Korinthe 7 vers 1, omdat wij deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in de vreze van God. Zie je, God reinigt. En omdat hij reinigt, kunnen wij ook onszelf reinigen. Zodat we de tegenstander overwinnen door het bloed van het lam, door het woord van ons getuigenis en doordat we ons leven niet lief hebben tot in de dood. En die drie die horen echt bij elkaar. Het bloed van het lam, de uitwerking daarvan is ons getuigenis. We getuigen van wie God is, wat hij gedaan heeft, hoe de verzoening tot stand is gekomen met onze woorden, maar ook met ons leven. We hebben ons leven niet lief, tot in de dood. Omdat onze liefde is verplaatst van de liefde naar de zonde en de liefde voor onszelf naar de liefde voor de heiligheid en de liefde voor de Zoon die ons gekocht en betaald heeft en de Vader die ons als kind heeft aangenomen. En de Heilige Geest bewerkt dat in ons hart zo zeker als Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Verzoening. Meer dan je denkt. En uitziend naar de uiteindelijke verzoening dat de hoge priester in de hemel de tempel daar zal verlaten en zich openbaart en de verzoening helemaal is voltooid en zijn eenmalig offer volledige uitwerking zal hebben en alle zonden op de zondebok terechtkomen die de woestijn in wordt gestuurd, de tegenstander die uiteindelijk alle straf zal dragen. Laten we hij die voor onze zonden is gestorven eren en erkennen en bedenken dat dit leven is niet van ons, het is van hem.